We lezen uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 8. En daarop aansluitend Lucas 11, vers 5 tot en met 13.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? We lezen verder in Lucas 11 vanaf vers 5. En hij, Jezus, zei tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans, om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden?
Op deze eerste Pinksterdag, waarin ook het sacrament van de Heilige Doop werd bediend, wordt Gods woord verkondigd vanuit Lucas 11, vers 13. Lucas 11, vers 13, luidt Gods woord en onze tekst, indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Gods Zoon belooft de Pinkstergeest. Onder dat thema wordt vanmorgen Lucas 11, vers 13 verkondigd. Gods Zoon belooft de Pinkstergeest. Luister allereerst hoe Gods Zoon spreekt over zijn Vader. In de tweede plaats hoe Gods Zoon spreekt over de Pinkstergeest. En in de derde plaats hoe Gods Zoon spreekt tot ons en onze kinderen. Dus hoe Gods Zoon spreekt over zijn Vader, hoe Gods Zoon spreekt over de Pinkstergeest en hoe Gods Zoon spreekt tot ons en onze Vader, dat doet eigenlijk best wel pijn. Ik weet niet hoe jullie dat lezen als ouders van een lief meisje of jongetje, maar het staat daar toch maar zwart op wit. We zijn boos. Je hoopt nooit dat je kinderen dat later zullen zeggen. Ik ben opgegroeid in een gezin waar mijn vader of mijn moeder of beide ouders altijd boos waren. En het doet pijn om te zeggen dat die kinderen vanmorgen ook onder ons aanwezig zijn. En met kinderen bedoel ik niet alleen kleine kinderen, maar ook al ben je 50, 60, 70 of 80 jaar, je blijft kind van je vader en moeder. Met die pijn, die littekenen, draag je mee. Ik kan het ook eigenlijk niet geloven van jullie. Boos. Boze ouders. Ik denk, en ik hoop dat ik dan ook voor u spreek, want als we eerlijk zijn, en ik hoop dat u die veiligheid ook in het gezin hebt, dat je dat toch regelmatig moet erkennen naar je kinderen. Terug moet komen wat je zei, of juist niet zei, of op wat je deed, of naliet. Ik hoop dat jij ook zo opgroeit in zo'n gezin. Maar niet alleen jij als kind, maar ook je vader en moeder kwetsbaar kunnen zijn. En dat zal uw ervaring ook zijn als u kinderen mag hebben. En als u kinderen niet heeft, hoop ik dat u dan wel aan uw eigen ouders denkt met wat ik nu zeg. Dat je aan het einde van de dag regelmatig, als je dan terugkijkt op de dag die achter je ligt, tegen elkaar moet zeggen als vader en als moeder, dat hebben we eigenlijk verkeerd gedaan. Dat hadden we anders moeten zeggen. Anders moeten aanvliegen. Anders moeten doen. Daar moeten we nog op terugkomen. Dat heeft alles te maken met wat we hier lezen. Ook al doen we ons best en gaan we voor onze kinderen door het vuur en zeggen we tegen elkaar, wanneer een van onze kinderen ziek is en ziek op bed ligt, kon ik het maar overnemen. Toch is het waar wat niet de buurman hier zegt, of een collega, maar wat de Heere hier zegt. Jezus zegt dit. En als hij dit zegt, laten we dan ook gewoon maar eens luisteren als de woorden van een kind. Ook hij was kind. In het huis van Jozef en Maria. En ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt alleen maar positief gesproken over Jozef. Een rechtschapen man. Die liever de last van laster en schuld op zich neemt. Om zijn aanstaande vrouw te beschermen. Dan dat hij in het openbaar zijn vrouw door het slijk laat halen. Als je kijkt naar het leven van de zaligmaker, de kinderjaren, en ik stip het maar even aan, het is niet zonder reden dat de evangelisten daar heel sumier en heel terughoudend in zijn om dat te beschrijven. Maar ik kan, als ik me goed herinner, gemeente, maar drie momenten noemen waarin de Heer Jezus wel zijn moeder, maar niet zijn vader op haar plek wijst. Het eerste moment is wanneer hij nog maar een kind is van 14 jaar oud. Zijn moeder aanspreekt in de tempel waar ze hun kind aantreffen thuis bij zijn vader. Dit kind in al zijn bescheidenheid, zoals een kind dat doet, zijn moeder op haar plaats zegt: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Met andere woorden, ik ben thuis, hier bij mijn vader. En u was verdwaald, 3 dagen lang. Het tweede moment is, denk ik, in de bruiloft, bij de bruiloft te Kana. Waar de Heer Jezus als volwassen man zijn moeder aanspreekt en haar op haar plaats zegt: vrouw, wat heb ik met u te doen? Het derde moment is wanneer de Heer Jezus Midden in de drukte van zijn werk, hij preekt, hij verricht wonderen. Omringd wordt door een grote schare, zoveel mensen zijn er toegestroomd dat het huis waarin de Heer Jezus zit, de mensen niet kan bevatten. En ze staan dus op het pad in de tuin om de ramen heen te luisteren, stil te luisteren of ze een woord kunnen opvangen. En dan komt daar zijn moeder aan, samen met zijn broertjes en zusjes. Het gezin van Maria. De moeder tikt een van de mensen aan die in de achterste rij staat en zegt, zou je het even willen doorgeven? Dat zijn moeder hier staat, ik wil hem graag even spreken. En dat bereikt dan uiteindelijk de Heer Jezus die midden in dat huis zit. En dan is het de zaligmaker die zegt, wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broertjes en zusjes? Dat zijn zij die doen de wil van mijn hemelse vader. En dat bericht gaat dus weer terug naar moeder Maria. En ze blijft, ik zou bijna zeggen, buiten staan. Maar met dat ene woord zet de Heer Jezus haar als moeder tussen de mensen. Aan zijn voeten. Om te luisteren naar de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Ook Jezus weet dat het in een gezin niet altijd zo goed gaat. Hij heeft het zelf gezien. En als er iemand is geweest die haarscherp heeft opgemerkt hoe ouders tekortschieten, dan is dat Jezus wel geweest, thuis bij Jozef en Maria. En wat mij dan ontroert, gemeente, is dat de zaligmaker zo terughoudend is over de tekortkomingen van zijn vader en moeder naar buiten toe. Hij stipt het even aan. Boze ouders. Hij heeft trouwens ook het recht om dit te zeggen. Hij spreekt hier als de Zoon van God. Die een vergelijking maakt. Die ouders, te beginnen bij zijn eigen ouders, Jozef en Maria. Maar ook de doopouders van vanmorgen. Hun ouders daarachter. Hun grootouders, voor zover aanwezig of in leven, daarachter. Legt naast de norm van het woord. Je hebt dat wel eens, dat kinderen een bepaalde vergelijking maken en dat je als volwassene zit te luisteren en dat je bij jezelf denkt, dat zeg je dan niet, maar dit staat buiten de werkelijkheid. Als een van je kinderen aan zijn vriendjes probeert duidelijk te maken hoe groot iets is, nou dat begint dan zo groot. Als hij merkt dat zijn vriendjes het niet geloven, dan wordt het zo groot. Dat gaat naar zo groot. En als kleine kinderen aan het woord zijn, dan zeggen ze op enig moment, het is net zo groot als de hele wereld. Dan zeggen we kindertaal. Het staat buiten de werkelijkheid. Maar hier spreekt de Zoon van God. Die een vergelijking maakt tussen ouders aan de ene kant en zijn vader aan de andere kant. Hij vergelijkt ons vanmorgen met God. Dat zullen u en ik nooit doen, hoop ik. Jezelf vergelijken met God. Staat dit niet buiten de werkelijkheid? We hebben toch vanmorgen gezongen Psalm 103 en wat voor troost kan daarin liggen? Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van kracht. En dat we stof van jongs af zijn geweest. En we zingen die woorden niet om erachter weg te schuilen en alles te vergoeilijken. Maar dat we met onze tekortkomingen als kind, als broertje of zusje, als vader of moeder, bij God mogen schuilen. En het tegen de Heer mogen zeggen, Heer, u weet het. En alles wat boven dat stof uitreikt, dat heb ik niet van mezelf, dat gaf u. Kan de Heere Jezus tegen die achtergrond, tegen de achtergrond bijvoorbeeld van Psalm 103, ons vergelijken met God? waar haalt de Heer Jezus het recht vandaan om dat te doen? Indien dan gij die boosheid weet, uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer de Vader die in de hemelen is, ouders aan de ene kant en de Vader aan de andere kant. Want dat komt omdat de zaligmaker met andere ogen naar ons kijkt dan dat wij naar onszelf kijken. Hij kijkt met de ogen waarmee hij ons geschapen heeft. En hij schiep ons samen met de Vader en met de Heilige Geest naar het beeld van God. En dat houdt de zaligmaker hier aan in zijn onderwijs. Hij legt zich niet neer bij de bittere werkelijkheid, de realiteit van tekortkomingen, van grensoverschrijdend gedrag, van ontaarde vaders en moeders. Maar hij spreekt en onderwijst vanuit het beeld van God. En daarom maakt hij deze vergelijking. Tussen God de Vader aan de ene kant en ouders aan de andere kant. Dan zag Reep het gemeente. Ik liep al een aantal weken rond met de gedachte om op deze dag vanmorgen bij de bediening van de doop deze tekst te bepreken. Maar als je dan eenmaal ervoor gaat zitten en je laat dat op jezelf inwerken en dan pas je het ook toe op jezelf. Ik sta hier ook met twee petten op van predikant en van vader. En ook mijn kinderen luisteren mee. Dan komt het toch wel naar je toe, of niet? Je wordt door Jezus vergeleken met zijn vader. En dan denk je eerst bij jezelf, lees ik het wel goed? Klopt dit wel? En dan durven we niet te zeggen tegen de Heer Jezus, waar haalt u het recht vandaan om mij te vergelijken met uw vader? Maar we denken het wel. En mag ik vanmorgen dan maar eerst eens in alle eenvoud, voordat ik verder ga, al luisteren naar het woord van de Zoon van God. Aan u en aan jou een vraag stellen. Ben je het eens met deze vergelijking? Los van wat dat allemaal oproept in ons leven. Een schuld misschien. Van zonde, van pijn en verdriet. En trouwens, dit staat niet op zichzelf. Uitgerekend het Nieuwe Testament trekt de lijn van de Heer Jezus die hier wordt uitgezet in zijn onderwijs door. Maar niet zo lang geleden zagen we dat, hoe de Heer Jezus, hoe Paulus, een van Jezus' apostelen, die lijn oppakt en toepast op het huwelijk. Vergelijking tussen de man, het hoofd, Christus het hoofd, de vrouw, Christus gemeente, de bruid. Precies diezelfde grondlijn. We zien het in het Oude Testament als het gaat om kinderen, waarin de Heer het bij de wetten van Mozes tegen kinderen zegt dat ze hun moeder moeten vrezen. En dan gebruikt God hetzelfde woord als het vrezen voor de Heer. En daarin klinkt de gedachte door dat een moeder en een vader God vertegenwoordigen in het gezin. We komen er dus vanmorgen niet zomaar mee weg door te zeggen, ja, er gaat overal wel eens wat mis. En bij een ander valt de deur ook wel eens hard dicht. Wordt er met de vuist op tafel geslagen. Jezus zegt, wees als mijn vader. Wat opvalt is dat de Heer Jezus dan tegelijkertijd ook erkent de goedheid van God. Ondanks onze gebrokenheid. Laten we maar even lezen, gemeente, vers 13. Daar staat, indien dan gij die boosheid Weet uw kinderen goede gaven te geven. Als we die woorden weet uw kinderen goede gaven te geven even plaatsen tegen de achtergrond van het beeld van God zijn. Dan is het dus geen knappigheid meer. Als we aan het einde van de dag tegen elkaar mogen zeggen dat het in ons gezin gelukkig goed mag gaan. Als mensen om ons heen zeggen, na een bewogen periode met veel zorgen om één of meerdere kinderen in het gezin. We hebben respect voor de wijze waarop jullie voor je kinderen hebben gezorgd. Alles hadden jullie ervoor over. Want dan is het een gave. Goede gave. Die we ontvingen van een goede God. Om Gods goedheid concreet in het gezin gestalte te geven. Dan word je als ouder kind bij de hemelse vader. Om als kind vader of moeder te kunnen zijn van je kind of kinderen. Waarom maakt de Heer Jezus deze vergelijking? Ik maak er een stap naar het tweede punt. Het is een slotopmerking, gemeente, die de Heer Jezus maakt. Direct hierop volgt een wonder. Een duivel wordt uitgeworpen. Het is een soort afsluitende conclusie, ons vers, van onderwijs dat de Heer Jezus heeft gegeven. En dat onderwijs begon ergens onderweg. De Heer Jezus trok zich terug in de kring van zijn discipelen en ging in het gebed. En hij bad blijkbaar hardop. Want wanneer de zaligmaker amen heeft gezegd, dan zijn het zijn discipelen die naar hem toekomen met de vraag, leer ons bidden. Ze horen Jezus spreken als kind tot zijn vader. En het raakte. Het plaatste hun ook in een bepaalde verlegenheid. Hun gebed steekt zo schril af tegen het gebed van de Zoon van God, kind van de Vader. En ze komen met die verlegenheid naar de zaligmaker toe. Ze stellen aan Jezus die vraag, Heere, leer ons bidden. Mag ik even een heel klein concrete lijn trekken naar u en mijn leven? Ik hoop dat er vanmorgen in de kerk en ook onder de gasten geen vader zit die stil bidt. Dat je aan het begin van de maaltijd tegen elkaar zegt, nou we gaan bidden. Dan is iedereen even stil. Wie zegt dat je kinderen bidden? Maar trouwens kun je het ze kwalijk nemen. Dat ze misschien terwijl ze 14 of 15 zijn, nog aan het begin van de maaltijd stil voor zichzelf bidden. Heere, zegen deze spijs om Jezus wil amen. Ze hebben jou nooit horen bidden. Waar moeten ze bidden leren als ze thuis niet leren? Maar dominee hoor ik een vader zeggen, ik vind dat moeilijk, dat vind ik ook. Kom niet uit mijn woorden, die gebeden kom ik in de Bijbel zelfs tegen. Afgebroken zinnen. Denk aan de laatste woorden van Psalm 27 bijvoorbeeld. Maar als u erop zou gaan letten in het lezen van de psalmen, hoeveel afgebroken zinnen komen we daar niet tegen? Maar het is toch Pinksteren geweest? En het is toch de Heilige Geest die zichzelf in het woord omschrijft als de geest van de genaden en van de gebeden? En hoe zit het trouwens met uw vaderschap als u wel met uw kinderen kunt praten over een mooi huis, een prachtige tuin, een dure auto, de opleiding, de rapportcijfers enzovoort. En ze horen je nooit bidden. Wat voor vader ben je dan? Een geesteloze vader toch? Neem je dat mee, kinderen, naar je gezin? Als je vader vanavond of vanmiddag voorgaat in gebed, kom dan terug op dit moment uit de preek, als dat veilig is. En vraag maar aan je vader, waarom bidt u niet hardop? Jezus bad hardop en dan ontlokte de vraag, leer ons bidden. Maar wat opvalt, gemeente, als de Heer Jezus dan het gebedsonderwijs gaat geven, en je kijkt dan even met u terug naar het begin van dit hoofdstuk, geeft de Heer Jezus gebedsonderwijs, vers 1 en 2 in Lucas 11. Een verkorte vorm van het Onze Vader, ik laat het verschil tussen Lucas en Matthäus vanmorgen liggen. Laat het gebed maar eens lezen, dan zegt hij, en hij zei tot hen, vers 2, wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan stopt het gebed hier. Maar hoe ik het ook lees, van boven naar beneden, van links naar rechts, de naam en de persoon van de Heilige Geest kom ik in dit gebed niet tegen, zo op het eerste gezicht. Hoe kan de Heer Jezus dan aan het slot van zijn onderwijs, dan volgt vervolgens dat voorbeeld van die vader die midden in de nacht wordt wakker gemaakt door een vriend, waarin de naam en de persoon van de Heilige Geest ook niet wordt genoemd, hoe kan de Heer Jezus dan in dit gebed opeens aan het slot van zijn onderwijs dit opmerken, indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer mijn hemelse Vader zal de gave van de Heilige Geest geven, degene die hem daarom bidden. Zeker in het gebed dat de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt, klinken allerlei beden om gaven. Gaven om Gods naam te heiligen. De gave om met Gods wil verenigd te zijn. De gave van Gods koninkrijk. De gave van het dagelijks eten en het drinken. Allemaal gaven. Maar waar is de Heilige Geest? Moeten we deze slotopmerking aan het einde van Jezus' onderwijs over het gebed misschien soort opvatten als een soort laatste opmerking? Zo in de zin van, ik vergat het bijna te vertellen, maar als je bidt, bid dan ook om de Heilige Geest. Ik gebruik dit, gemeente, om ook duidelijk te maken dat er misschien bij u, in ieder geval bij mezelf, best veel blinde vlekken zijn aan te wijzen in ons leven, toch als het gaat om de persoon en het werk van de Heilige Geest. Neem alleen maar het hele concrete gebed om de Heilige Geest. Ik denk dat we meer bidden om vergeving van onze zonden dan concreet bidden om de gave van de Geest. En hoe kunnen we worstelen met het uitspreken van de Vadernaam in het gebed? Vanwege schroom, eerbied, of misschien ook wel een scheefgetrokken beeld van de Heere, als gevolg van wat we thuis vanuit onze ouders meegekregen hebben of juist niet. Maar bidden om de Heilige Geest, moeten we dan niet misschien zeggen, nu u ons daarop wijst, dominee, inderdaad, dat hoort er ook bij. En dat de Heer Jezus dan eigenlijk op datzelfde niveau als ons, aan het slot van zijn onderwijs, ons nog even daarop wijst. Vergeet dit ook niet. Gave van de Heilige Geest. Nou, eigenlijk heeft dat alles te maken, gemeente, met de gave die de Heer Jezus in de discipelen leert te bidden. Uw koninkrijk komen. Ik denk even aan een vraag van Jezus' discipelen vlak voordat de hemelvaart plaatsvindt, voordat hun meester opvaart in hemelse heerlijkheid voor hun oog. Dan stellen ze, nu het nog kan, voor de laatste keer een vraag aan de zaligmaker. En ze zeggen tegen de Heer Jezus, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk van God weer oprichten? Een vraag waarin de hunkering, het verlangen doorklinkt dat God een geestelijke opleving, opwekking zal geven onder het Joodse volk, hun eigen volk. De beloften van het Oude Testament tot vervulling komen, denk alleen maar aan Ezechiël 47, dat vallei van die dorre doodsbeenderen waarmee Israël wordt vergeleken. Je hoort in die vraag van Jezus' discipelen dat verlangen doorklinken. Is het waar dat zometeen als de beloften van God worden vervuld met de komst van de Heilige Geest, er ook een geestelijke herleving zal plaatsvinden onder het Joodse volk? En dan is het de zaligmaker die zegt, ik weet het niet. Alleen mijn vader die weet het. Het komt u en mij niet toe te weten wanneer dat zal plaatsvinden. Maar gij bidt om de Geest. Om de gave van de Heilige Geest. En in dat antwoord legt de Heere Jezus het verband tussen de gave van de Heilige Geest en de komst van Gods Koninkrijk. Hij laat in het midden wanneer de Koninkrijk van God onder het Joodse volk komt. Maar hij laat voluit overeind staan dat de gave van de Heilige Geest de komst van Gods Koninkrijk op aarde zal bewerken. En dat is toch Pinksteren? Dat zien we toch letterlijk gebeuren, gemeente. We hebben het vanmorgen gelezen, Handelingen 2, dat wanneer de Heilige Geest uitgestort wordt op die scharen van 120 mensen die zich verzameld hebben in gebed en afzondering op het tempelplein, dat het de Geest is die hun harten vervult. En dat de tekenen van de Geest, die verdeelde tongen als van vuur en dat geluid als van een geweldig gedreven wind, een orkaan die als het ware buldert door de straten van Jeruzalem, allemaal heenwijzingen zijn naar de machtige werking van de Heilige Geest, die in stilte komt en toch altijd opgemerkt wordt. Die onopgemerkt het hart binnenkomt, om tegelijkertijd te laten merken dat God vanaf dat moment intrek heeft genomen in het hart door het open te breken naar God toe. De bede uw koninkrijk komen is dus in de eerste plaats een gebed om de komst van de Geest die dat koninkrijk moet laten komen. Nu zien we dat niet gebeuren, ook in Handelingen 2, wanneer de Heilige Geest beslag leeft van mensen. Mensen met hun zonden en gebreken, daar staat Peter, dat is ook een vader. Later als hij op zendingsreis gaat, neemt hij zijn vrouw mee. Nu laten we er maar van uitgaan dat zoals Petrus buitenshuis was, ook binnenshuis is geweest. Te snel met zijn bond. Grote uitspraak. Maar de Heilige Geest neemt bezit van zijn hart en van zijn mond. En hij staat daar, ontvouwend de schrift. Grote werken van God verkondigen. God verheerlijken. Uitleggen aan de hand van de schrift wat de betekenis van die tekenen zijn, waardoor die mensen in hun nieuwsgierigheid werden geprikkeld. Met kracht te betuigen, nu is het vervuld wat er opgetekend staat bij de profeet Joël. En met die reden heeft de Heere den Heilige Geest uitgestort op alle vlees, opdat zijn koninkrijk zal komen. Om het mogelijk te maken wat de Heere ons heeft opgedragen, gij zult mijn getuige zijn. Jammer als eenvoudige visserman uit Galilea getuige in het koninkrijk der hemelen te kunnen zijn, dat kan alleen maar dankzij de krachtige werking van de Heilige Geest. We hebben de gaven van de Heilige Geest ook niet nodig als het gaat om die andere beden. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Mag ik dat vanmorgen tegen de achtergrond van onze gebrokenheid ook in alle voorzichtigheid doorgeven aan beschadigde kinderen onder ons? Het kan best wel zijn dat je die woorden niet eens met je hart kunt meebidden. Uw wil geschieden. Als je denkt aan thuis of aan vroeger. En dat dat tussen jou en de Heere in staat. Aan de ene kant dat hartstochtig gelukkige verlangen om de Heere te leren kennen. Maar er staat altijd wat tussen. Kijk eens wat de zaligmaker zegt. Om die woorden te kunnen bidden, uw wil geschieden. Wil God, de Vader, de Heilige Geest geven. Dan heb je die geest ook niet nodig. Om de angel eruit te laten halen. De angel van dat verdriet. Van die boosheid. Van die verbittering. Van haatgevoelens. Om zo plaats te maken voor de trooster. De geest die troost. Kijk, als de Heere Jezus dan aan het slot van dat gebedsonderwijs heel nadrukkelijk zegt, dit is nu de gave van de Heilige Vader. Dan plaatst hij de persoon van de Heilige Geest achter al die gebeden. Om duidelijk te kunnen maken, om die woorden nou met je hart mee te kunnen bidden, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Is het de geest van God die daar het geloof, het vertrouwen en de liefde voor kan en wil geven. Prachtige gemeente. Om te kunnen bidden tot de Vader, zegt de Zoon, bid om de geest. En als je bidt om de geest, vers 13, dan zegt de Zoon, ik ken mijn Vader. Hij wil niets liever geven dan de geest. Kijk, zelfs jullie die boos zijn. Toch weet je voor je kinderen goed te zorgen. Hoeveel te meer mijn hemelse Vader. Dat staat zo in onze vertaling, hemelse Vader. En ik begrijp het, want de constructie die de zaligmaker hier gebruikt is lastig één op één over te zetten. Als je het letterlijk vertaalt, dan staat er, mijn Vader die in de hemelen is. En daarmee plaatst de Heere Jezus in één keer ons als ouders op grote afstand van de Vader die in de hemelen is. En maakt daarmee duidelijk dat zijn Vader uiteindelijk onvergelijkbaar is. Dat kan er maar één zeggen. En dat is zijn eigen zoon. Zijn eigen kind. Want met dat de Zoon dit zo zegt in Lucas 11 vers 13 en hij wijst ons op de gave van de Heilige Geest, staat hij als de gave van de Vader onder de mens. Gods onuitsprekelijke gave. Die in de kring van grote volwassen mensen, waaronder ook vaders, denk nog even aan Peter, door zijn knieën gaat en bidt. En zo biddend grote mensen maakt tot kleine kinderen die als een kind aankloppen bij de Zoon. Heere, leer ons bidden. Hij plaatst de drie-enige God in ons leven. Kijk, en dat is nou machtig. Dit is nu God, de drie-enige. Dat betekent dat we in het gebed nooit met lege handen staan en ook nooit met een mond vol tanden. Als het ons aan woorden ontbreekt, laten we dan de Zoon naspreken. En als wij in de binnenkamer, ook als ouders met het oog op onze kinderen, tegen onze grenzen en beperkingen aanlopen, laten we dan niet teleurgesteld en moedeloos, en ik zeg dat ook tegen mezelf, laten we dan niet teleurgesteld en moedeloos terugvallen op onze onmacht. Maar onze onmacht, onze tekortkomingen, onze zonden leggen in de handen van de Heilige Geest, die juist daardoor Gods almacht en heerlijkheid kan openbaren. Derde punt, gemeente. En ik zat er eigenlijk al in. De zaligmaker zegt dit ook tot ons. Ja, niet zomaar opeens, als vanuit het niets. Het is op een belangrijk moment dat de Heere Jezus dit gebedsonderwijs geeft. Je zou er overheen lezen en wij lazen er eigenlijk ook overheen. Dat neem ik u niet kwalijk, kijkt u maar even met me mee. Vers 1, er staat in Lucas 11 en het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende. En als je die woorden zo leest, los van het verband, dan denk je, nou de Heer Jezus was ergens. Lucas vindt het niet belangrijk om te vermelden waar, op welke plek, in welk dorp of welke plaats dat gebeurd is. Zomaar ergens. Maar plaats je dit vers in een groter geheel, dan wordt duidelijk dat de Heer Jezus onderweg is. Hij is onderweg vanuit Galilea naar het kruis in Jeruzalem. En toen ze vertrokken, waren er twee verwachtingen. De verwachting van Jezus' discipelen, we gaan onderweg naar het koninkrijk, de troon, eer. En de verwachting van de zaligmaker. Ik ga heen om te lijden en te sterven. Mag ik dat even gewoon concreet toe gaan passen vanmorgen? Hoeveel ouders zijn er niet onder ons? En ik schaam mezelf meteen erbij. Die met grote verwachtingen bij een wieg en doopvond hebben gestaan. En onderweg sneuvelde één voor één al jouw voornemens en verwachtingen. Misschien zat je vanmorgen ook met pijn en verdriet te kijken naar de doopsbediening, denkend aan je kind of kinderen die ook in de Bethelkerk of in een andere gemeente gedoopt zijn. En nu midden in de wereld leven. Mag ik eens aan je vragen, in alle voorzichtigheid, ben je onderweg geworden ook tot een kind? Dat je door je knieën ging, omdat het niet meer lukte. En je moest bidden. Dat gebeurt nou onderweg tussen Jezus en zijn discipelen. Onderweg hebben ze een discussie over wie straks op de ereplaats zit, links of rechts van de Heer Jezus in het Koninkrijk van God. En dan plukt de Heer Jezus een kind van de weg, plaatst die tussen zijn discipelen. En die zegt, kijk, je moet worden zoals dit kind. Dan moet je dus door je knieën gaan. Onderwijs. Maar onderwijs op de leerschool van de Heilige Geest gaat altijd samen met de praktijk. En is dat ook niet een van de dingen die Jezus' discipelen onderweg naar Jeruzalem steeds meer gaan ervinden, dat niet alleen de praktijk heel weerbarstig is, maar dat ze zichzelf ook tegen hebben. Hoe dichter ze naderen tot Jeruzalem, hoe meer ze in aanraking komen met smaad, hoon, spot, verachting, lijden. En als ze uiteindelijk in Jeruzalem staan, dan horen we van het gebedsonderwijs niet zo heel veel meer terug. Maar dan blijft die belofte nog steeds staan. De belofte van de gave van de Heilige Geest. Zie je die lijn, gemeente, vanuit de schrift? Dwars door Jezus' lijdensweg. Door Gethsemane, door die momenten van Petrus die zijn meester verloochent, door de discipelen van Jezus die allemaal wegrennen en hem achterlaten, blijft deze belofte staan als een paal boven water. En na Jezus lijden, sterven en opstanding is het de Geest van God die deze belofte vervult in het leven van dit soort mensen. In het Koninkrijk van God bestaan geen hopeloze gevallen. Het Koninkrijk van God staat wel open voor hopeloze mensen. Die aanspoelen bij God om zich vast te klampen aan deze belofte. Uw Vader die in de hemelen is, die zal dit geven. De gave van de Heilige Geest. En daarom was vanmorgen ook deze doopsbediening op Pinksteren nodig. Niet alleen voor deze ouders. En voor de familie zo achter de ouders hier in de kerkbanken. Maar dat we na deze doopdienst op de eerste Pinksterdag terugkeren naar de binnenkamer. Met ons gebrek, met onze noden, met onze gebeden, maar met deze belofte. Uw Vader die in de hemelen zit, wil dit geven, de Heilige Geest. Mag ik het eens aan je vragen vanmorgen heel eenvoudig? Wil je dat nou ook aan het einde van deze preek? Om net als Jezus' discipelen op deze eerste Pinksterdag aan te kloppen bij God en te vragen: Heere, leer mij bidden. Kom, o Scheppergeest, doorwaai uw hof, doorwaai de gemeente, doorwaai de gezinnen, doorwaai het hart van ons zondaren en verheerlijk God. Amen.